Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
And let there be no doubt what's at stake in these elections. Our peaceful and united Europe is being challenged like never before by populists, by nationalists, by demagogues, whether it's the far right or it's the far left, whether it is the AfD or the Rassemblement National, the Confederatia or Vazrajdene. The names may be different, but the goal is the same. They want to trample on our values and they want to destroy our Europe. And we, the EPP, will never let that happen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 407. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, wij hoorden zojuist Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, die nu aan het hoofd staat bij de Europese verkiezingen van de Europese Volkspartij. Dat zijn, laten we zeggen, de Europese Christen-Democraten. En zij verzette zich in haar speech in Boekarest, waar ze gekroond werd, tegen die Europeanen die wel iets zien in die Poetin.
Zij gebruikte zelfs ook intern, zo begreep ik vanuit Boekarest, de term de Poetin-coalitie. En dan bedoelt ze dus de coalitie van partijen die zeggen, ja, die rechtsstaat, moeten we nou zo streng zijn? En Zelensky, moeten we die wel steunen? Moet die niet eigenlijk gaan onderhandelen? Nou ja, waarvan ze zelf zegt, van die worden gewoon door Poetin aangestuurd en misschien ook wel gefinancierd. Dus het is een vrij harde, zelfs bewust polariserende opstelling van dus de niet-polarisatiepartij in het Europese landschap.
Er zijn verkiezingen in Europa. Op 6 juni, een donderdag, gaat Nederland stemmen. De meeste landen die gaan op andere dagen stemmen, bijvoorbeeld op zondag 9 juni. En de vraag is, waar gaan we naartoe in Europa? Ja, Europese verkiezingen, het wordt vaak vanuit de nationale politiek een beetje bekeken als iets wat er ook nog is. Maar Europa staat natuurlijk wel op een kruispunt op dit moment.
Ik denk dat de Europese verkiezingen nog nooit zo hebben geleken als op die in hetzelfde jaar in de Verenigde Staten. Want wat zei Ursula von der Leyen nou anders dan wat Joe Biden zegt? The soul of America. En zij zegt, dit gaat om de ziel van Europa. Zijn wij horig naar Poetin? Laten we ons door Poetin manipuleren? En in zekere zin, Jaap, is dat exact wat Joe Biden in de State of the Union zei.
Putin of Russia is on the march. Invading Ukraine. And sowing chaos throughout Europe and beyond. If anybody in this room thinks Putin will stop at Ukraine, I assure you he will not. A former Republican president tells Putin, quote, do whatever the hell you want. That's a quote. A former president actually said that, bowing down to a Russian leader, I think it's outrageous, it's dangerous, and it's unacceptable.
En dan zou je kunnen denken, het is dus of de lijn von der Leyen of de lijn Wilders in Europa. Maar zo is het niet, want er zijn ook nog wel grote verschillen tussen de Christen-Democraten en bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten, de Groenen en de Liberalen in Europa.
Ja, en er is ook nog een flinke, zeg maar, extreem linkse vleugel die in allerlei landen dus allemaal zetels halen. Van Griekenland tot Ierland. En die vormen ook weer een soort kleine partijfamilie.
Ja, je zou ze bijna vergeten. PG, want die hebben 32 zetels in een Europees parlement van 705 zetels nu. En straks stelt het Europees parlement dus na de verkiezingen 720 zetels.
Ik zou ze niet vergeten, want dat betekent dat ze één zetel meer hebben dan heel Nederland straks heeft bij die 720 zetels.
Ja, Nederland krijgt er straks 31, we hebben er op dit moment 29.
Dus de Nederlandse delegatie in het Europees parlement is één zeteltje kleiner dan de extreem linkse nu.
Ja, maar daar maak je meteen een fout, PG. Er zijn namelijk geen nationale delegaties in het Europees parlement. Er is wel eens gepoogd, ik geloof dat Wim van der Kamp van het CDA erbij betrokken was, om een soort oranje overleg te hebben in het Europees parlement. Alle Nederlandse afgevaardigden af en toe bij elkaar, om blijkbaar de Nederlandse belangen te bespreken. Maar zo werkt dat niet in het Europees parlement. Want je bent in het parlement ingedeeld naar politieke familie. Bijvoorbeeld de Christendemocraten, bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten.
Het Europees parlement is veel politieker dan men vaak denkt. En ik denk dat voor die oranje delegatie Louis van Gaal op dat moment ook niet beschikbaar was, ja.
Ik herneem even wat ik aan het vertellen was. PG, er zijn wel degelijk verschillen tussen die families. Bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat en het landbouwbeleid. Want de vorige commissie, dat was zeg maar von der Leyen 1. Die had een heel stevig klimaatbeleid. Hè? Ook een beetje door Frans Timmermans met hulp van Diederik Samsom als assistent ingezet en bedacht. En daaraan gekoppeld ook best wel een beleid waar veel boeren, dus de agro-industrie, niet blij mee waren. En het lijkt erop, tenminste als ik het programma goed lees van die Europese Christendemocraten, dat de bedoeling is om dat beleid wat te vertragen en wat om te buigen.
Wat ik al zei, het gaat dus echt ergens over bij de Europese verkiezingen. Het gaat over de opstelling van alle EU-lidstaten tegenover Poetin. Nou, een van de voorstellen die ook mevrouw von der Leyen deed en bijvoorbeeld ook minister Ollongren, en dat is geen christendemocraat, is er moet een Europese defensiecommissaris komen met een echt dus geïntegreerd Europees defensiebeleid. Dat is dus iets waarvan ik zeg, nou daar zullen die verkiezingen wel over gaan. Maar ook onze bescherming van bijvoorbeeld de high-tech sector voor allerlei dingen vanuit China. Denk even ook hoe Joe Biden met Rutte ook wel heeft geworsteld tegenover China met de ASML. Dat zijn dus allemaal onderwerpen. Dat gaat om hele grote vraagstukken. En die zijn inmiddels per definitie Europees. Dus net als de Amerikaanse presidentsverkiezingen gaan de Europese verkiezingen over de vraag the soul of Europe.
6 juni, je zou zeggen dat duurt nog even, maar het is in feite al over ongeveer 80 dagen dat we dus weer naar de stembus mogen.
En de campagne is begonnen, want daar zal in deze editie ook op een aantal punten wel hele duidelijke signalen van te merken zijn. Bijvoorbeeld vanuit Frankrijk.
Daar gaan we het over hebben, PG. Maar eerst, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Jazeker, Jaap, die zijn er. Wat is dat toch altijd weer leuk. Daarom dank je wel Theo, dank je wel Heidi en Thomas en Bert.
En er zijn ook nog donaties van Dick, Mirjam en Bart.
Ook die worden zeer op prijs gesteld.
Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En Henk uit Soesterberg die schrijft ons: ik waardeer de diversiteit aan onderwerpen zeer en luister met veel plezier naar jullie podcast tijdens de fietsritten van en naar mijn werk. Keep up the good work.
Ja, dat vind ik nou leuk dat Henk dat zegt, want dat is iets wat eigenlijk ons permanente gesprek is. He, van ons tweeën. Dat is die diversiteit. Van hoe hou je en de historische en de actuele en de nationale politiek en Europa zoals nu afwisselend, maar ook daardoor ze voortdurend in elkaar verknopen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, de Europese verkiezingen komen eraan. En als je naar het Europese parlement kijkt, die ruim 700 zetels, dan is dat verdeeld in politieke families. De grootste is nu al vrij lange tijd de Europese Volkspartij. Dat zijn vanuit Nederland christendemocraten. Vanuit andere landen soms ook conservatieve of zelfs partijen die zich nationaal liberaal noemen. Dat is de grootste partij. Al snel gevolgd door de socialisten of de sociaaldemocraten, waar Frans Timmermans natuurlijk de vorige keer een belangrijke rol speelde. En dan volgt er eigenlijk een hele tijd niks. En dan heb je in het Europees parlement de liberalen. En wie soms ook nog meedoen in het spel om de macht zijn de groenen.
Die zijn ietsje kleiner dan die liberalen, maar zijn dus vaak als zeg maar progressieve bondgenoot van de sociaaldemocraten dus nuttig. En zoals de liberalen ook vaak de bondgenoot zijn van zowel de sociaaldemocraten, een beetje paarsig zouden wij zeggen, als van de christendemocraten.
En je had het ook al over een wat radicaal linkse fractie, die is er ook nog. Maar belangrijker misschien, niet in de praktijk de afgelopen jaren, maar wel in het beeld richting die verkiezingen, zijn nog twee andere fracties. Dat is één fractie waar bijvoorbeeld de PVV ook deel van uitmaakt. En een andere fractie waar ooit heel belangrijk waren de Britse conservatieven, maar die zitten natuurlijk nu al lang niet meer in. Maar waar nu de Poolse tot voor kort regeringspartij dominant in is.
Ja, dus je hebt op rechts en zeg maar zeer rechts in het Europese parlement in feite twee concentratiepunten. Eén, dat zijn zelfs zeer rechtse, waar dus Wilders in zit. Daar zit ook Salvini bijvoorbeeld in, vanuit Italië. En dan heb je zeg maar die vroegere conservatieve en nu door de Poolse invloed met name heel erg conservatieve en soms zelfs heel rechtse club. Maar het meest interessante nu in de verkiezingscampagne die we nu gaan zien, is dat er een heleboel zeg maar politieke en tactische dynamiek is op die vleugel rechts. En dat dus de klassieke partijfamilies, Christdemocraten, Sociaaldemocraten, Liberalen, dat die daar heel erg naar loeren en ook kijken van wat is daar voor ons te halen, om maar zo te zeggen. We hebben dus een Europese verkiezingen nu die niet alleen qua inhoud, qua grote thema's heel erg belangrijk zijn. Het gaat over echt grote thema's, maar er is ook nog sprake van een zeer opmerkelijk, bijna tactisch, dynamisch spel tussen die partijfamilies, terwijl het voorheen eigenlijk altijd nogal heel stabiel was. Waarbij de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten een beetje elkaar zeg maar, de posten toespelen. Oké, jij de commissie, dan wij de voorzitter van het parlement en zo. Maar daar is dus nu ook veel meer dynamiek in gekomen.
Ja, en er is wel eens een periode geweest dat de liberalen veel in de melk te brokkelen hadden. En dat was als zij heel duidelijk voor een meerderheid naar de ene of naar de andere kant konden zorgen. Maar de laatste 5 jaar is dat minder het geval.
En daarbij speelt nog iets. In die liberale fractie is er één land en één groep dominant. En dat is de partij van Macron en dus Frankrijk. En dat is ook heel uitzonderlijk voor die partijfamilies. Dat er van die 27 lidstaten er één is die zo'n partijfamilie in feite domineert. Bij de Groenen is dat ook een beetje het geval met de Duitsers.
In het verleden bij de liberalen waren vaak ook wel de Duitsers belangrijk. Toen de Britten er nog in zaten, de Britten ook. En soms, als vanuit Nederland VVD en D66 allebei goed scoren, dan is het Nederlandse blok tussen aanhalingstekens ook belangrijk.
Maar doordat er twee partijen zijn, is er vaak verdeeldheid. En is in feite de invloed van de Nederlandse liberalen binnen die liberale familie in Europa eigenlijk veel kleiner dan wanneer ze een beetje eensgezind, een beetje tactisch slim zouden optreden.
Ja, en vaak is het ook gewoon machtspolitiek, ook daar bij de liberalen. Toen D66 in de vorige periode, dus ruim 5 jaar geleden, groter was dan de VVD. Toen was Sophie in het veld, die daar toen voor D66 in zat, ook meteen vicevoorzitter van de fractie. Toen dat voorbij was, de VVD weer groter was 5 jaar geleden, toen werd de lijsttrekker, die ook nieuw was in het Europese parlement, Malik Asmani, meteen een belangrijke rol toegedeeld in die fractie.
Terwijl er dus de zeer ervaren Sophie in het veld gewoon in de prullenbak terecht kwam. En dat is niet goed voor haar loopbaan geweest en ook voor D66 niet.
Ja, en daar zie je dus ook dat de dominante Fransen in die fractie dan puur naar de getallen kijken van waar hebben we op dit moment het meest aan. Natuurlijk in combinatie wat Nederland betreft met wie levert de premier, dat is de VVD.
En Jaap, dit voorbeeld van die relatief kleinere liberale fractie, dat daar dus al zulke, je maakt hetzelfde woord, machtspolitiek speelt met nationale belangen, reputaties, een Macron, een Rutte. Dat is iets juist aan het begin van deze campagne waar we het over moeten hebben, want dit soort dingen speelt in al die partijen. Geen wonder, want Europa is natuurlijk een enorm rijk, divers, gekleurd land. En de politieke cultuur van al die landen komt dus in die fracties bij elkaar. Dat is heel interessant om te noteren. Er is maar één fractie, één partijfamilie, waar er dus iemand in het Europees parlement van zit, uit elk van die 27 landen. Dat zijn de Christendemocraten. Dus ook de Sociaaldemocraten zijn groot, maar die hebben dus niet uit elk land tenminste één iemand.
Nee, in veel landen, of in sommige landen is het ook de vraag, wat bedoel je met liberaal of wat bedoel je met sociaaldemocraat of wat bedoel je met christendemocraat? Dat kennen ze ook niet in alle landen. Om nog een voorbeeld te geven, in Frankrijk had je niet altijd kandidaten die zich als liberaal afficheerden. Dat was soms ook een beetje een scheldwoord.
Liberaal was in Frankrijk Angelsaksisch. Dat was dus liberal, zoals je gebruikt in feite de Amerikaanse manier van duiden en niet de Europese.
En het was uiteindelijk ook heel bijzonder dat Emmanuel Macron, die zelf uit de Sociaaldemocraten voortkomt, koos voor aansluiting bij de liberalen.
Ja, dat was voor sommigen zelfs echt een verrassing. Ja, het boeiende van het Europees Parlement en dus van deze verkiezingen is dat het een heel gelaagd parlement is, waarin dus en politieke families ook echt ideologie een rol speelt. Veel meer dan veel mensen denken. Maar ook dus die nationale eigenaardigheden, de politieke historie van die verschillende landen, de culturen, de manier waarop je politiek bedrijft. Bijvoorbeeld binnen die Christen-Democraten zijn natuurlijk de Duitse CDU, CSU een grote speler. De aanvoerder is Manfred Weber van de Beierse CSU en de aanvoerder nu is Ursula von der Leyen van de CDU uit Niedersachsen. Zelfs tussen die twee binnen die Duitse delegatie binnen de EVP is dus altijd sprake van cultuurverschil, machtsstrijd en dergelijke.
Ja, en er wordt dus gesproken over de lijstaanvoerder, in het Duits ook als spitsenkandidaat genoemd. En dat is een idee dat op een gegeven moment opkwam. We moeten de partijen ook aan persoonlijkheden koppelen.
Zodat de kiezer dan denkt, ik kan een vrouw of man en die wordt dan de chef. En Jaap, dat is niet zo.
Nee, in twee opzichten is dat niet zo. Eén, je kunt vanuit Nederland nog steeds niet voor een Duitse kandidaat stemmen. En twee, er zijn mensen die zich spitsenkandidaat noemen, maar op geen enkele lijst staan. Bijvoorbeeld von der Leyen.
Ja, en drie, Jaap. Uiteindelijk, het Europees Parlement beslist niet over de benoeming van zowel de voorzitter van de commissie als de voorzitter van de raad. Nee. Dat zijn uiteindelijk toch de regeringsleiders. Natuurlijk in overleg en men stemt af. En die kandidaten worden natuurlijk ook dan door het parlement gegrild. Hartstikke goed. Maar het is dus niet zo dat als nu een heleboel sociaaldemocraten in Europa zeggen, wij vinden de Nicolas Schmid, de eurocommissaris sociale zaken uit Luxemburg, een buikenvent, we gaan allemaal op hem stemmen, dat hij dan als het ware ineens Ursula von der Leyen zal opvolgen.
Dat bleek vorige keer, 5 jaar geleden. Want toen waren er twee spitsenkandidaten die wel degelijk op hun nationale lijsten stonden. Dat was Frans Timmermans bij de Sociaaldemocraten en Manfred Weber bij de Christendemocraten. En die werden dus voorbij gefietst door Ursula von der Leyen nadat Macron, notabene een Franse president, haar naar voren schoof.
Een Franse liberale president die dus tegen de Duitse kanselier zei, ik heb eigenlijk een voorkeur voor jouw partijgenote en minister van Defensie. Kan die het niet doen? Dan hebben we het ook voor het eerst een vrouw. En ja, zij heeft precies voor mij het goede profiel.
Ja, er kwam heel veel gemor vanuit het Europees Parlement. Dit was eens maar nooit weer. We zien eigenlijk nu gebeuren dat hele spitsenkandidaat idee toch een beetje aan het sterven is. Een stille dood aan het sterven is.
Jaap, wat we dus nu voorlopig historisch zien, is dat de eerste keer dat er gewerkt werd met spitsenkandidaten was in 2014. En toen gebeurde wat de kiezers was beloofd. Namelijk de man die de lijst voerde van de grootste partij, en dat was toen ook weer de EVP, de Christen-Democraten, die werd ook de voorzitter. Want dat was Jean-Claude Juncker,
ja,
de premier van Luxemburg. En die was toen daarvoor ook heel lang de voorzitter van de eurozone geweest. Dus de collega-regeringsleiders in de Europese Raad, die zeiden, nou, Jean-Claude heeft die verkiezingen gewonnen, hartstikke goed, we kennen hem. Het is het ultieme safe pair of hands, die hoef je niet in te werken, die kent ongeveer iedere ambtenaar in Brussel ook, en zeker die op het financiële gebied, en die heeft het vertrouwen van Draghi, en helemaal goed. De tweede keer is het dus Macron geweest, die in feite verhinderd heeft dat het voor de tweede keer opnieuw zou zijn gelukt. Dan zou dus naar Juncker meneer Weber zijn gekomen. En ja, nu wordt het dus heel interessant, Jaap. Want als de regeringsleiders nu weer op het laatste moment in hun vergadering een konijn uit de hoed halen, ja, dan zal de discussie wel echt losbarsten over, ja, maar wat is dan nog de democratische geloofwaardigheid van zo'n figuur?
Ja, nou zei Diederik Samsom afgelopen weekend in de krant, meestal wordt iemand die het al 5 jaar geweest is en opnieuw kandidaat is, geprolongeerd in die functie.
Als zo iemand dat wil en als zo iemand een track record heeft dat gezien mag worden. Nou, daar gaan we het straks denk ik nog wel even over hebben.
Ja, nog even
over dus Ursula von der Leyen als, zeg maar nu tijdelijk, partijleider van de grootste partij.
Ja. Het gaat natuurlijk niet alleen om wie de president van de Europese Commissie wordt. Het gaat ook om de verdeling van de posten in de commissie. En dat is ook een soort balanceren tussen nationale kandidaten, partijkleuren, man-vrouw. En dat is eigenlijk een taak die op zich genomen wordt door degene die de president wordt. Want die benoeming is al wat eerder. En dat gaat dan in overleg met de hoofdsteden wie er dan verder worden neergezet. Maar PG, we hebben het over de Europese parlementsverkiezingen.
Zo is dat. En jij weet dat in alle media zo'n beetje sinds de verkiezingsoverwinning van Giorgia Meloni en ook dat de heel rechtse partijen in de Scandinavische landen, zoals Zweden als Finland, een verkiezingsuitslag hebben gehaald waardoor zij de christendemocratische liberale regering daarvan een beetje à la Rutte Verhagen tolereren, dan wel gedogen. Dus er is een soort beeld ontstaan, flink bevestigd, nog aangewakkerd door de winst van de PVV in Nederland, is dat dus die rechtse en zelfs extreemrechtse groeperingen in het Europees Parlement, die konden nu wel eens doordringen tussen die liberalen en die groenen en zelfs in de buurt van die sociaaldemocraten en dus een rol gingen spelen in de echte machtsspel.
En wat dat meteen als gevolg zou kunnen hebben is dat de liberalen niet meer de derde fractie in het parlement vormen, maar een fractie die uit dat soort partijen bestaat.
En Jaap, ik ga eens even wat koud water daarover strooien over deze gedachte. Ter voorbereiding van deze editie heb ik natuurlijk even in Brussel in mijn netwerk nog eens even flink rondgepraat. En daar wijst men op een aantal hele interessante punten. Er is niet een soort samenhangend extreemrechts of zeer rechts blok in het Europees Parlement. Dat lijkt maar zo. Een van de dingen die we natuurlijk ook in Nederland altijd zien met dat soort partijen is dat ze permanent onderling ruzie hebben, dan wel afsplitsen, dan wel zuiveringen en dat soort dingen. En dat is in eigenlijk al die landen waar dat soort partijen bestaan in het parlement zitten, in heel Europa het geval. Dus dat is een vast patroon. Een
mooi voorbeeld is de partij van de Hongaarse premier Orbán. Die maakte bij de vorige verkiezingen een deel uit van de EPP, de Christendemocratische fractie. Die zijn daar uiteindelijk uitgewerkt. Dat heeft heel lang geduurd. En dan zou je denken, dan gaat die partij van Orbán bij een van die twee zeer rechtse fracties aansluiten. Maar dat is nog niet gebeurd. Orbán is op dit moment bij geen enkele familie aangesloten in het Europees Parlement.
En is dus ook al, vanaf het moment dat hij dus woedend wegliep, de Fidesz-partij bij de Europese Volkspartij, is hij gaan aankondigen, mijn wraak zal zoet zijn, ik ga nu alle nationaal-conservatieve rechtse partijen, die gaan zich om mij scharen en dan worden wij misschien wel de tweede partij. We gaan zelfs die socialisten natuurlijk, altijd goed om die als vijand te schetsen, die gaan we verslaan. En wat is nou het interessante? Er zijn ik weet niet hoeveel soort summits geweest van conservatief Europa. En dan kwam Salvini kwam dan naar Budapest of Orbán kwam naar Italië of in Parijs. En er zijn allemaal bijeenkomsten geweest. Wilders was er ook vaak. JA21 kwam ook graag. En het heeft nooit tot een partijfederatieve coalitie of zo geleid.
Ja, maar het hangt nog steeds in de lucht. Want
het hangt nog steeds
gaat
de lucht.
In april opnieuw op bezoek op een grote bijeenkomst van Orbán.
Ja, maar dat is ik voorspel maar vast. Dat is een bijeenkomst die wordt georganiseerd door zeg maar de Trump-organisatie in Amerika. Zogenaamd CPAC geheten. Dus de Conservative Political Action Committee. En die zijn daar heel dik met Orbán. En Orbán heeft die club al een keer eerder in Budapest gehad. En nu in de aanloop naar de Europese verkiezingen gebeurt dat nog een keer.
Ja.
Maar dat is in feite dus de Trump-aanhang van de Europese partijen.
Nou ja, Trump is natuurlijk wel belangrijk, want wellicht wordt hij opnieuw president in Amerika. En afgelopen week was Orbán ook op bezoek in Mar-a-Lago bij Trump.
Ja, dus je ziet hier als het ware een soort verbond ontstaan van Poetin-gezinde autoritaire leiders. Dat is dus totaal iets anders dan een soort Europese koppeling van partijen. Want ze zijn over het algemeen zelfs anti-EU vaak. Ja, dus het is heel ingewikkeld. Nou, wat zien we nu? Die verwachte grote triomf in de verkiezingen. Daarvan zeg ik je moet dan toch gewoon weer kijken naar nationale peilingen. Want er is niet een Europese peiling. In Polen, en dat was dus een dominante partij, in één van die twee rechtse blokjes. Nou, de PiS-partij is natuurlijk verslagen door Tusk.
nipt. Hè? Want de partij is het nationale parlement groter. Maar omdat Tusk een coalitie had gevormd, konden ze de regering vormen.
En de peilingen nu zien er dus heel slecht uit voor de PiS-partij. Want ja, wat je dan krijgt, ze hebben verloren. En hun aanhang is dus niet meer zo enthousiast. En ze hebben ook nog last van een soort Forum voor Democratie, nog rechtsere jonge intellectuelenpartij. Die begint dus onder hun jongere kiezers in de steden dan wat mensen. Dus die kan misschien een procentje of 8-9 halen. Ja, dan ga je dus en verliezen dat op het platteland, het constructieve platteland, de mensen niet meer enthousiast zijn en thuis blijven. En in die steden, de enthousiaste jongelingen hun eigen clubje nu hebben.
En er is ook geen automatische propaganda meer vanuit de televisiezenders. Wat natuurlijk mensen die niet beter weten ook het idee kan geven van, er is eigenlijk maar één partij waar we op kunnen stemmen.
Ja, en de vaste campagneleuzen van PiS in Europa was altijd stemmen op ons tegen Duitsland. Ja, als ze daar nu mee komen, dan wordt ze natuurlijk weggelachen.
Ja, en de PiS, dat is de leidende club binnen de ECR, de Europese conservatieve fracties. En daar zit vanuit Nederland Jaar 21 en de staatkundig gereformeerde partij met 1 zetel. En er zit bijvoorbeeld ook de Nieuw Vlaamse Alliantie vanuit België, Vlaanderen in. En Vox vanuit Spanje.
Nou, dus de grote partij in dat blok van ECR, zoals dat heet, die staat dus op krimpen, op zwaar verlies. Dat geldt ook voor Vox. Vox doet het minder goed in de peilingen. Dat was al zo bij de nationale verkiezingen vorig jaar. Dat viel heel erg tegen. En sindsdien is dat eigenlijk verder verzwakt. Nou, Jaar 21, die komen helemaal niet meer terug. Dus je ziet, dat ene blok op rechts, die gaan helemaal geen goede uitslag maken.
Dat wordt dan een beetje gecompenseerd in de poll of polls die Politico altijd publiceert door Identiteit en Democratie. En dat is de echte radicaal rechtse fractie waar onder andere de PVV bij is aangesloten.
Maar daar is een dominante factor de partij van meneer Salvini in Italië. Die is bijna volledig ingestort. En die had juist bij de Europese verkiezingen 5 jaar geleden zijn absolute hoogtepunt. Ik geloof dat ze meer dan 30% haalden. Nou, daar blijft, als ze geluk hebben, nu 6-7% van over. Dus dat betekent dat ook in die factor in het Europese parlement, een van de grote jongens, die dondert in elkaar. Nou hebben ze daar de AfD uit Duitsland in zitten. Die hoopt op een goede Europese uitslag. Die hebben het erg goed gedaan in de Duitse interne binnenlandse peilingen, maar zijn nu aan het zakken. En in de Europese peilingen hebben ze het nooit. Hun aanhang is niet zo Europees gezind, zal ik maar zeggen. Dus die moet heel erg opletten of de opkomst hen niet dwars gaat zitten.
Ja, kan wel ineens betekenen dat vanuit Nederland de PVV, als die, zoals Maurice de Hond dit weekend nog zei, ongeveer 1/3 van de stemmen krijgt, ja, dan heb je toch zo'n beetje 10 van de 31 Nederlandse zetels. Dan ben je wel in die club in ieder geval van belang.
Ja, en dan zit die club dus ineens met 10 mensen die geen idee hebben van het Europees parlement en de Europese politiek. Want dat is ongeveer hetzelfde als wat we nu in de Tweede Kamer zien, bij de Kamerfractie van de PVV. Het zou natuurlijk een wonder zijn als daar 10 hotshots, die heel veel van Europa weten en heel veel van politiek snappen, dat ze die 10 dan ineens wel in Brussel hebben, maar niet in Den Haag. Dus je kan eigenlijk nu al zeggen dat dus die fractie, dat wordt een rampenplan.
Ja, er is ook nog geen lijsttrekker vanuit de PVV naar voren geschoven.
Ook dat. Dus ook zegt ook veel.
Er zat in het verleden voor de PVV Marcel de Graaf.
Maar die is niet meer van die partij.
Die is overgestapt naar de FVD. En die wordt eigenlijk door niemand in Straatsburg en Brussel serieus genomen. Ook niet binnen die rechtse clubjes.
En ook niet binnen FVD. Want die komt nu niet meer op de lijst voor Brussel. Dus hun enige zittende kandidaat, die dumpen ze. En hij is nu de lijsttrekker van Forum in Vlaanderen geworden.
Waarom doen ze in Vlaanderen mee?
Dat moet je niet aan mij vragen. Ze maken geen enkele kans op enige zetel. Maar je ziet dus, terwijl de beeldvorming is van, oh, er komt een grote rechtse triomf. Als je dus kijkt naar die landen waar het ertoe doet, waar er dus veel zetels zouden kunnen komen, staan ze er heel slecht voor. Maar ja, dan is het natuurlijk Giorgia Meloni.
Ja, de premier van Italië, die daar heel goed heeft gedaan en die nu, ja, toch al een tijdje aan het regeren is. En op de een of andere manier houdt ze dat vol en weet ze ook nog binnen de Europese Unie en binnen de NAVO vrienden te maken.
Ja, dus wat interessant wordt, is wat Meloni doet. Wat we nu zien, Jaap, is dat er op die rechtse flank binnen het Europees Parlement er 2 partijgroeperingen zijn die in feite geleid worden, al een aantal jaren door partijen die nu juist hele zware klappen gaan krijgen. En er dus twee, zeg maar, groepen van buiten zijn. Namelijk dat is het groepje Orbán met nog wat andere heel rechtse pro-Poetin-achtige clubs in het oosten van Europa. En Meloni.
En Meloni's partij, de Fratelli d'Italia, dat is de tweede groep binnen die ECR na de Polen. Ze hebben 10 van de 67 zetels in die fractie.
Nu wordt het interessant, Jaap. Wat je dus in Italië gaat zien, is dat Salvini, die gaat van zijn allerhoogste score ooit, nou precies 5 jaar geleden, naar de allerslechtste score ooit. En mevrouw Meloni gaat met haar partij van een niet slechte, maar niet heel sterke score van 5 jaar geleden, naar waarschijnlijk een heel goede score. Al is er op dit moment in Italië, is ze duidelijk aan het steun verliezen. Dus ze is bezorgd over de uitslag. Alle cijfers duiden erop dat de winst van de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni minder groot zal zijn dan het verlies van Salvini. Dus in feite gaat ook die dus rechtse koppeling in zetels omlaag.
Ja, want in Italië zelf zijn de sociaaldemocraten weer een beetje in opkomst?
Eigenlijk overal een beetje. En er is ook een opmerkelijk licht herstel van de partij van Silvio Berlusconi, Jaap. Wie had dat gedacht? Nou, we zien dus in feite op die rechtse, extreemrechtse vleugel heel veel labiliteit. En het is dus maar de vraag wat dat uiteindelijk gaat opleveren. Sterker nog, er zijn allerlei verhalen dat mevrouw Meloni zegt van ja, ik wil helemaal niet in een fractie zitten met die Polen en met nog een paar andere wat rare clubs. Ik wil liever als een wat meer constructief, maar heel rechtse Europese leider, als we er mogen meedoen in het spel van de grote jongens. De Scholz en de Macrons, de Sanchez'en. Dus ik moet eigenlijk proberen zoveel mogelijk van die kant in het parlement van mij af te houden. Dus er gaan allerlei geruchten dat die ECR-fractie als het ware wordt opgeheven. En sommige daarvan naar die ID-fractie, dus die nog veel rechtsere fractie gaan. En dat Meloni vooral wil voorkomen dat dus Orbán en Salvini met hun combinatie bij haar in die ECR gaan komen.
Ja, jij noemde al de partij van Berlusconi, die is aangesloten bij de Europese Volkspartij, bij de ChristenDemocraten. En de leider daarvan in Europa, dat was altijd meneer Tajani, die is nu minister in de regering van Meloni.
En was de voorzitter van het Europese parlement. Dus dat is iemand met een zeer goede reputatie en heel veel ervaring in Europa.
En ik heb wel eens in de Europese wandelgangen gehoord dat hij misschien wel een brug kan zijn voor Meloni om toch uiteindelijk aan te sluiten bij die EPP-fractie.
Jaap, er zijn heel veel geruchten. En daar wil ik het zeker met jou over hebben. Want ik heb dankzij dat congres van al die Europese ChristenDemocratiepartijen in Boekarest heel veel interessante, zeg maar, inzichten en achter de schermen en nieuwe ontwikkelingen kunnen noteren. Dus misschien moeten we na het, wat ik zei, ik gooi wat koud water over die voorspelde triomfen van rechts, onze blik nu maar eens richten op die klassieke partijfamilies.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Ik noemde in de introductie van deze aflevering al dat Ursula von der Leyen nu de aanvoerder is. Geen kandidaat, maar wel de aanvoerder bij de verkiezingen, het boegbeeld. Er is natuurlijk ook al een verkiezingsprogramma van de Europese ChristenDemocraten. En als je de kranten las de afgelopen tijd, dan ging dat er heel erg over dat een aantal dingen die heel stevig werden ingezet 5 jaar geleden, het klimaatbeleid, toch ook een hervorming van het landbouwbeleid, dat dat allemaal wat gematigd wordt in dat verkiezingsprogramma.
Ja, het is heel interessant dat de Nederlandse media, nou laat ik het wat vriendelijk zeggen, toch wel met een erg Hollandse bril naar dat soort ontwikkelingen kijken.
Nou, niet alleen de Nederlandse media, ook als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld een Europees medium als Politico en ook wel kranten als The Guardian, die schrijven er ook in die zin over.
Ja, het is heel interessant. Wat je hier ziet is dat het vertrek van Frans Timmermans dus een gat achterlaat in de Europese politiek.
Ja, jij noemde al Nicolas Schmid, de man van de Sociaaldemocraten, 70 jaar. Niet heel opvallend geweest de afgelopen jaren. Die voert de Sociaaldemocraten aan in dat spel.
The promise of social progress cemented my convictions as a true European and a committed social democrat. That is why I joined the Luxembourg Socialist Workers' Party when I was just 17 years old, inspired by the great figures of social democracy, such as Willy Brandt, Olof Palme, Gro Harlem Brundtland, and Bruno Kreisky, who was the first to defend the rights of the Palestinian people.
Daarmee is in feite aangegeven van, ja, hij is een gewaardeerde collega, maar het is natuurlijk helemaal niet iemand die bedoeld is als rivaal van Ursula von der Leyen voor de commissie. En in feite zeggen dus de sociaaldemocraten, wij hebben ons er al bij neergelegd dat wij, en dat is heel anders als toen met Timmermans, dat wij deze verkiezingen niet gaan winnen. En dat we dat spitsenkandidatengedoe ook maar een beetje zo vinden.
En Nicolas Schmid, die komt uit?
Luxemburg.
Dus ook nog een relatief klein land binnen dat hele machtsspel.
Wat Jean-Claude Juncker nooit heeft tegengezeten om een volle rol te spelen. Wat is er nou gebeurd bij die Christendemocraten, Jaap? Want dat is toch de dominerende partij binnen het Europees Parlement. En dus daarmee dus interessant. Wil je het een beetje begrijpen als Nederlanders? Dan zeg ik, je moet proberen even in de tijd terug te gaan in Nederland. En zelfs vrij lang terug te gaan. De EVP is de partij van het burgerlijke, nette mensen midden. En is natuurlijk ook, door hoe Europa in elkaar zit, behoorlijk katholiek. Dus het doet een beetje denken aan de KVP van Nederland, zeg maar, van de jaren 50. Die dus als het ware daar in dat midden zat. En dan is met Drees. En dan is met Oud. Maar altijd vanuit dat midden bestierde hoe het ging.
Ja, dus echt het Nederland van de verzuiling. Als je nu naar Europa kijkt, met de Sociaaldemocraten als tweede en in het spel de Liberalen als derde, soms de Groenen er nog bij, dan lijkt dat wel een beetje nog op dat verzuilde Nederland van toen, waar natuurlijk ook vanuit de top steeds werd samengewerkt.
Jaap, exact. En dat is dus een heel verrassend en misschien wat ongebruikelijk beeld, want iedereen denkt Europa, 27 landen, dus dat is allemaal verschrikkelijk divers en heel modern. Het is eigenlijk heel klassiek. Wat hebben nou die Christendemocraten gedaan in Boekarest? Die hebben eigenlijk zo gekeken, gewoon als politieke machtsdieren, naar deze realiteit. En die zeggen dus, nou, wij kunnen waarschijnlijk na die verkiezingen min of meer zelf bepalen met wie wij vooral zaken gaan doen.
Het werkt zelfs zo dat na de verkiezingen nog wordt gekeken welke nieuwe partijen uit de verschillende lidstaten zijn binnengekomen. Hebben die al een politieke familie of zijn die nog zoekende? Kunnen wij daar misschien wat voor betekenen? En dan leveren zij ons weer extra zetels op.
En ook, ze kijken ook heel nadrukkelijk, hoorde ik vanuit Boekarest, dus naar die versplinterende ontwikkelingen op die rechtse en extreemrechtse hoek. En waarbij ze zeggen, laten ze elkaar daar vooral onderling afmaken. Dan hoeven wij het niet te doen. Laten Salvini en Meloni, hoewel ze samen regeren, met onze vriendjes van Silvio in de Italiaanse nationale regering, ze elkaar dus in Europa, nou ja, letterlijk de strot afsnijden. Ja, dat is alleen maar goed voor ons.
En als daar nog wat mensen van bij ons kunnen komen, dan zijn we daar niet kieskeurig in. Wim van den Kamp, oud-Europarlementariër voor het CDA, heeft mij wel eens verteld dat de verschillen in politiek denken binnen die Europese Volkspartij-fractie groter zijn dan in de hele Nederlandse Tweede Kamer, waar die ook in had gezeten.
En dat geldt in zekere mate ook voor die Sociaaldemocraten en zelfs voor de Liberalen. Bij de Groenen zal het ietsje meevallen, omdat die relatief weinig landen groene mensen hebben. Maar als de Groenen, zeg maar, heel erg zouden winnen en er bijvoorbeeld Groenen uit Polen en Roemenië en Bulgarije zouden allemaal in die fractie komen, zou je precies hetzelfde hebben. Dat Europees Parlement is dus, zoals ik al zei, heel gelaagd en heel divers, ook binnen die partijfamilies. Je moet dus aan de ene kant zeggen, we moeten een zodanige gemeenschappelijke, zeg maar, ideologie hebben over hoe kijken wij naar de toekomst van Europa, dat iedereen wel bij elkaar blijft. Dus je moet vrij scherp formuleren, dit is wat we gaan doen. Tegelijkertijd moet je het zo werkbaar maken dat al die verschillende, ja, landen en achtergronden en culturen en manieren van denken die binnen die club samenwerken, allemaal aan bod komen.
Ja, vandaar dat toch ook zo'n tekst van zo'n verkiezingsprogramma wel van belang is. Heel vaak wordt er natuurlijk naar die Europese teksten gekeken als, ja, het is enerzijds, anderzijds, voorwaarts en niet vergeten. Maar wat betekent het nou in de praktijk? Maar je kunt er toch wel iets uit aflezen.
Nou, bijvoorbeeld, Bij de vorige verkiezingen was het heel duidelijk dat er een alliantie was van de Christen-Democraten en de Sociaaldemocraten van wij gaan het klimaatakkoord van Parijs uitvoeren. Dat werd de Green Deal.
Ja, sterker nog, om een Christen-Democraat daar aan de leiding van de commissie te krijgen, moesten de Christen-Democraten en uiteindelijk Ursula von der Leyen persoonlijk ook heel wat toezeggingen doen ook aan de linkerkant van het parlement. Met name op dat klimaatbeleid.
Ja, en de Groenen hebben desalniettemin toen tegen de benoeming van Ursula von der Leyen gestemd.
En dat had weer te maken met de onvrede over het feit dat de wil van het Europees Parlement, namelijk het moet een spitsenkandidaat worden. En bij voorkeur de winnende spitsenkandidaat. En dat is niet gebeurd.
Ja, dus de Groenen waren als het ware de bondgenoot van de Beierse Manfred Weber. Ja. Dat is natuurlijk wel vermakelijk eigenlijk, wel ironisch. De Sociaaldemocraten hebben gezegd, oké, Ursula dan. Maar dan onze spitsenkandidaat is dan ook wel de echte nummer 2 hè, binnen die commissie. En krijgt dan ook die Green Deal. Dat wordt dan ook zijn ding. Wat hebben dus de Christen-Democraten nu gezegd? Na 5 jaar, die hebben gezegd, er is geen twijfel over mogelijk. Het Parijse klimaatakkoord en de Green Deal staan wat ons betreft als doelstelling volstrekt overeind.
Ja, dat zie ik ook in het programma 2050 klimaatneutraal. Dat staat er nog steeds in.
Maar ze zeggen nog iets anders. En daarbij heeft zeker gespeeld de boerenprotesten. Daar moet je gewoon niet omheen draaien. Dat is zo.
Ja, ze hebben natuurlijk naar Nederland gekeken.
Maar ook naar Duitsland en naar allerlei andere landen.
Waar ze eerst de boer-burgerbeweging en daarna NSC zagen opkomen. Ten koste van de oude bondgenoot binnen de Europese Volkspartij, het CDA.
Dat NSC, BBB, CDA interesseert ze maar heel weinig. Nee, men heeft gekeken naar die trekkers bij Brandenburger Tor. Men heeft gekeken naar de brandtoestanden in Brussel. Er leeft blijkbaar op de flanken in die boerensamenleving een soort verval van Europese en zeden en ook van ja, de zeden van het boerenbedrijf. En daar moeten we iets mee. En er was nog een tweede punt en dat speelt ook heel belangrijk. Dat is de kritiek uit de industrie op de Green Deal.
Ja, PG, jij bent toch iets te makkelijk in Nederland eigenlijk buiten haakjes zetten. Ik hoorde in het Europees Parlement toen BBB in Nederland opkwam. Oké, wat betekent dit voor ons, voor de Christen-Democraten? Hoe moeten we daarmee omgaan? En nu zie ik dus dat ze toch in een programma wat op de rem staan op al deze punten die bij de opkomst van een partij als de BBB een rol speelden.
Nou ja, je hoort mij dus impliciet zeggen dat jij Caroline van der Plas wel heel veel macht toedicht.
BBB is nu ook in overleg met de Europese Volkspartij om toe te treden tot die fractie.
Ze hebben zich gemeld. Dat is nog geen overleg, zo begreep ik.
Net als nieuw sociaal contract.
Daar geldt hetzelfde voor.
Waarvan het lid Pieter Omtzigt in de Raad van Europa, dat is weer een ander parlement, staat er even los van, maar al gewoon deel uitmaakt van de EVP-fractie.
Nou, een tweede groot thema was dus de kritiek uit de industrie. En wat is nou het gemeenschappelijke van, ik zal maar zeggen, het boerengeluid en het industriegeluid dat zeiden, wij zijn niet tegen de Green Deal. Maar er zit zo weinig deal in de Green Deal. Het is heel sterk van, nou ja, zeg maar van het bureau van Diederik Samson, om het een beetje onaardig te zeggen, met regelgeving, met voorschriften, met dingen die dan nationaal moeten worden omgezet. En er is weinig, zeg maar, gepolder als het gaat om klimaat en energie en de landbouw. En dus hebben dus de Christen-Democraten gezegd in hun programma, wij gaan wat meer deal, zij het niet minder groen. En de term daarvoor is, je moet de transitieprocessen, dus het omzetten van die dingen naar 2050 toe, wel met de sectoren doen en niet tegen de sectoren. En dit, Jaap, zo begreep ik, heeft alles te maken met de binnenlandse politiek in Duitsland. Zoals ik al zei, binnen die partijfamilies spelen natuurlijk ook weer die grote lidstaten en de machtstoestanden daarbinnen een rol. Want door dus als Christen-Democraten, die nu oppositie zijn in Duitsland, te zeggen, wij gaan beter luisteren hè? En meer betrekken de boeren. En we snappen de kritiek vanuit de industrie. Hè? Denk de automobielindustrie in Duitsland, die snappen wij, dat gaan wij meenemen. We gaan niet minderen op de doelstelling op lange termijn, maar we gaan dat wel beter doen. Wat ze daarmee natuurlijk doen in de Duitse politiek is stemmen van de boeren hopelijk hè, vast te houden, dan wel weer terug te laten komen. En natuurlijk bij de mensen uit het bedrijfsleven, bij de FDP. En het bedrijfsleven annex de vakbonden in de SPD, die kiezers naar zich toe halen. Want als de SPD door de coalitie met de Groenen een te groot, een te radicaal, zeg maar, groen transitiebeleid gaan bepleiten, dan zegt dus de Duitse Christendemocraten en de Christendemocraten in Europa, die zeggen tegen die kiezers, hoort u dat, arbeiders in de industrie? U moet allemaal dicht, als u nu oppast. Dus dit is een heel tactische beweging, waarbij men dus zowel kiezers van de Sociaaldemocraten als kiezers van de Liberalen, als daar een aanbod doet van misschien kunnen jullie wel beter bij ons zitten.
En als je dan naar bijvoorbeeld Frans Timmermans keek 5 jaar geleden, en ook bij de nationale Nederlandse verkiezingen, die benadrukte, zeker recent ook heel erg, dat het allemaal wel te dragen moet zijn, ook door de Nederlandse burger.
En hier hoor je dus dat Frans Timmermans in feite veel beter heeft geluisterd naar Manfred Weber en Esther de Lange in Brussel dan hij zelf wil toegeven.
En het is de vraag hoe Bas Eickhout dat nu gaat focaliseren. Want hij is de lijsttrekker namens GroenLinks en de Partij van de Arbeid samen vanuit Nederland voor het Europees Parlement. En hij komt uit GroenLinks, zit al heel lang in het Europees Parlement en is daar een van de aanjagers van het klimaatbeleid.
Dus deze beweging, die dus in Duitsland dus duidelijk bedoeld was, zal ook in de campagne in Nederland te merken zijn. Dus er zal, als er een licht gaan ontstaan, als ze niet goed opletten, tussen Bas Eickhout en Frans Timmermans. Nou, dat is het laatste waar natuurlijk die nieuwe samenwerkingsclub van die twee partijen op zit te wachten. Iets vergelijkbaars is ook gebeurd in Boekarest, in dat programma rondom het migratiethema. Wat natuurlijk naast klimaat ook een heel groot thema is.
Ja, daar werd in de media over geschreven, ook in de niet-Nederlandstalige media, dat de Christendemocraten hier op de Rwanda-tour gaan, à la de Britse conservatieven, die als regering natuurlijk een deal hebben gesloten, over deals gesproken, met Rwanda om daar vluchtelingen automatisch naartoe te sturen.
Nou, daar is nog niets van gerealiseerd. Dus geen verstandige Europese partij gaat hier, zal maar zeggen, Rishi Sunak kopiëren. Dus dit is, ik zal maar zeggen, een beetje fake news. Er is iets anders gebeurd. Men heeft gezegd, we hebben nu 5 jaar geleden gekeken en waar staan we nu? Er zijn een aantal dingen die 5 jaar geleden in het programma stonden, waar ze hebben gezegd, dat blijven we doen en dat gaan we veel steviger doen.
Ja, daar stonden toen een aantal dingen in de verschillende verkiezingsprogramma's over Europees asiel- en migratiebeleid. En met name Orbán, Hongarije, heeft daar dwars gelegen al die tijd.
En het mooie natuurlijk voor de Christen-Democraten is dat ze Orbán kwijt zijn. Dat is om veel redenen natuurlijk een zegen, ook op dit punt. Wat hier natuurlijk speelt, is dat de Christen-Democraten in Europa zijn heel sterk in een aantal landen. Dat is nu met Tusk in Polen. Ze zijn ook behoorlijk sterk in een aantal van die Baltische landen. In Griekenland, in Italië zijn ze een belangrijke factor nog altijd, en in Spanje. En dan denk je, wat hebben die gemeen? Dat zijn allemaal de grenzen van Europa. Namelijk de grenzen naar Lukashenko en Poetin en de grenzen naar de Middellandse Zee. Dus dat de EVP in zijn programma zegt, we gaan een verdrievoudiging doen van de investeringen in het beschermen van die buitengrens, heeft natuurlijk te maken ook met de, zeg maar, de achterban in hun, van die verschillende landen in die partijen. En men helpt daarmee dus de premiers van bijvoorbeeld van Griekenland, Mitsotakis. En dat is een van de belangrijke mensen, maar ze helpen natuurlijk ook heel erg Tusk ermee en die Baltische landen tegen Belarus en tegen Poetin.
Ja, en als je het nationaal niveau bekijkt, we zagen het al in Nederland met de VVD en Wilders. Ja, je probeert natuurlijk zo iemand de wind uit de zeilen te nemen door zelf flink op de trommels te slaan over dat migratiebeleid.
Nou, vooral,
maar dat kan ook in het tegendeel verkeren.
Ja, maar hier is het dus vooral gewoon heel concreet. Dit zijn een aantal landen die gewoon heel zwaar hebben. En bijvoorbeeld zoals Griekenland ook helemaal niet rijk zijn. Nog een tweede punt. Ook weer heel tactisch binnenlands politiek zoals zo vaak. Het is Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier van de SPD, die heeft gezegd, wij moeten een veel strenger en concreter migratiebeleid voeren. Dus we moeten niet zeggen dat mensen weg moeten die geen kans hebben, dan blijven ze zitten. Nee, dan moeten ze weg.
Ja, dat heeft hij vrij recent in een groot interview gezegd.
Ja, dat was zijn omslagartikel van Der Spiegel.
Ja.
Nou, de FDP, dus de liberalen in zijn coalitie, waren daar heel erg positief over. De Groenen hadden buikpijn, maar nou ja, in het kader van de samenwerking. Dus wat hebben dus de Christen-Democraten gezegd? Hier natuurlijk aangevoerd door die Weber weer en ook mevrouw von der Leyen, twee Duitsers. Die hebben gezegd, nou ja, als Olaf het zegt, dan gaan we hem aan zijn woord houden. Dus wij gaan een vergelijkbare, wat strenge formuleringen maken. En we gaan dan tegen de sociaaldemocraten zeggen in de verkiezingscampagne. Oh, u bent het niet met ons eens. Oh, u bent het dus niet eens met Olaf Scholz. Dat is interessant.
Ja.
Dus daar wordt dus een subtiel spel gespeeld.
Ja, hiermee zijn ze dus wat afgedreven van de lijn van Angela Merkel, die in Duitsland wel eens een willkommenscultuur verweten werd.
Ja, en daar ook heel zware kritiek op kreeg. Overigens niet alleen van rechts, maar ook van links. Nog een tweede punt is dat Rwanda-verhaal. Daarvan hoorde ik, we gaan helemaal niet mensen op vliegtuigen naar Afrika zetten. Dat kan helemaal niet. Die Sunak is gek en dat zullen de kiezers in Engeland ook wel afstraffen. Nee, men zegt, wij willen weer zo'n Turkije-deal. Want als dat met Erdogan kan, dan moeten wij kijken of we met meer van dat soort landen gewoon lange termijn afspraken kunnen maken. En toen werd tegen mij wat ondeugend gezegd. Iedereen weet toch in Brussel wie altijd roept dat hij de bedenker is van de Turkije.
Ja, dat is grappig, want dat is Diederik Samsom vanuit Nederland met nog een tweede advocaat. En dat is Malik Asmani, die in de Tweede Kamer zat voor de VVD en daar ook een plan voor had. En die deed dat met zoveel schwung wat de VVD betreft, dat hij beloond werd daarna 5 jaar geleden met het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen.
En zeggen de ChristenDemocraten, wie waren ook alweer de twee gezaghebbende Europese leiders die naar Erdogan zijn gegaan en op zijn kamer net zo lang op hem hebben ingepraat tot er een deal was. Dat was Mark Rutte en Angela Merkel. Dus de ChristenDemocraten zeggen, wie zijn wij dat wij een politieke daad van Merkel met haar vriend Mark, hè, bedacht door nota bene Diederik Samsom, niet in ons verkiezingsprogramma zouden mogen zetten.
Dus met andere woorden, zowel op klimaat- en landbouwterrein als op dit terrein, migratie, is het een heel slim spel wat die ChristenDemocraten nu in Europa spelen, ook naar die andere politieke families toe.
Die dagen ze daarmee uit. En een heel belangrijk punt, toen mijn informant uitgebreid dat toelichten. Toen zei ik, maar jullie doen nog iets, schurken. Jullie zetten hiermee Giorgia Meloni natuurlijk helemaal klem. Want Giorgia Meloni, die kan alleen maar roepen dat ze het fantastisch vindt dat Italië nu echt geholpen wordt. Ze is zelfs met Rutte en Ursula von der Leyen in Tunesië geweest om een soort Tunesische Turkije-deal te proberen. Dat is niet helemaal gelukt. Dus mevrouw Meloni kan als heel rechtse belangrijke figuur in Europa alleen maar roepen, leven de EVP, leven de EVP. Waarmee ze dus binnen haar coalitie nog meer slaande ruzie krijgt met meneer Salvini.
Ursula von der Leyen is dus aangewezen. Zij is een soort van spitsenkandidaat.
Ja, dat vind ik een mooie soort van.
Maar zij kreeg niet een Oost-Europese uitslag bij haar verkiezing.
Nee, zoals de meneer Spotten tegen mij zei, het is ook nooit goed. Stel je nou voor dat van de 800 mensen die hadden kunnen stemmen op dat congres, er 795, ja, juichend Ursula, Ursula hadden geroepen. Dan had iedereen geroepen, het is ook net Noord-Korea, die ChristenDemocraten.
Ze kreeg 82% van de stemmen. 18% heeft dus niet voor haar gestemd.
En de opkomst was net meer dan de helft van die 800.
En met name de Fransen, aangevoerd op dat congres door Barnier, oud-eurocommissaris, die namen afstand van haar.
Les Républicains uit Frankrijk. Ja, die hebben zich vastgeklemd dat ze Ursula niet kunnen steunen. Ik zal zo uitleggen waarom. En zeiden ze, ja, er zijn ook wat kleinere partijtjes, in Slovenië en Slowakije en zo. Dat zijn vaak wat nationale boerenpartijen. Wel een beetje vroom, maar vooral boerenpartijen.
Die vonden dat er nog wat dieper op de rem getrapt moest worden.
En die waren nog steeds niet gelukkig. Want die zeiden, ja, die Ursula heeft die Timmermans toch al die jaren maar de hand boven het hoofd gehouden. Dus die hebben als het ware een soort waarschuwingssignaal gegeven. Dat is er gebeurd. Nou, dan nog even de Fransen. Want dat is natuurlijk opmerkelijk. Nou, één, Jaap, dit is een zoveelste signaal van iets waar wij al langer op wijzen. Het gaat gewoon niet goed tussen Frankrijk en Duitsland. Want dat Barnier, die een door en door, zeg maar, bemiddelende, polderende staatsman is, dat die zegt, ja, nee, we gaan toch gewoon tegenstemmen tegen Ursula, die toch een gewaardeerde collega is.
Ja,
dat
maar,
zegt wat.
Je zegt het heeft te maken met Frankrijk en Duitsland, maar het gekke is dat Ursula von der Leyen in oktober juist op bezoek is geweest, eregast, op een bijeenkomst van de partij van Macron in Frankrijk.
Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonjour à mes amis de Renaissance. Cher Stéphane Séjourné, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, chers membres du Parti Renaissance, chers amis, je suis ravi d'être ici parmi vous.
Ja, en dat is dus door Les Républicains als een definitieve affront beschouwd. Want ze zeiden, we wisten al dat Ursula op die plek in Brussel kwam door de genade van Emmanuel Macron ten koste van onze Manfred. Hè? En dat heeft Merkel toen goed gevonden.
Ja.
En die Franse Républicains zeggen dan, en wat doet ze dan? Ze bedankt Macron door op zijn partijcongres, zo'n feest, een grote reden te houden.
Dit is dus ook weer een staaltje machtspolitiek, maar dan ook weer binnenlands, binnen Frankrijk, van Macron. Hij geeft die Républicains, zeg maar de conservatieven, een tik op hun neus.
Absoluut. Dus ze vonden het ongelooflijk onheus en arrogant van Macron, die van hun stemmen afhankelijk is in de Assemblée Nationale. En dat is een van de redenen waarom die migratiewet van Macron is gesneuveld daarin. Dat is geweest omdat een groot deel van Les Républicains gewoon het stemadvies van de partij niet hebben gevolgd.
Ja, want in de Assemblée in Frankrijk heb je ook best wel grote groepen radicaal rechts en radicaal links. En Macron zelf heeft geen vaste meerderheid. Dus hij moet het van andere partijen die ook voor een deel in het centrum zich bewegen hebben. En dat gebeurde hier dus niet.
Nee, en hij heeft dus, en dat is binnenlands politiek, gewoon onhandig, ontactisch geopereerd richting Les Républicains. En die hebben nu een nieuwe jonge aanvoerder voor Europa, François-Xavier Bellamy. Ik heb hem toevallig een keer voor een boekje wat ik onlangs heb gepubliceerd, heb ik hem heel uitgebreid geïnterviewd. En dat is iemand die laat zich het kaas niet van het brood eten. Dat is een hele jonge professor in de filosofie aan de Sorbonne. Dus dat is geen kleine jongen. Nou hoorde ik overigens dat Barnier, die daar als delegatieleider optrad, en dat is ook een grote naam, Barnier, en terecht, dat hij dus een verklaring heeft afgegeven, natuurlijk in vlammend Frans, dat ze niet Ursula zouden stemmen, maar dat hij daarna, zeg maar onder vier of zes ogen, met een paar mensen van het bestuur van de EVP heeft gepraat. En nou ja, zijn zonde heeft beleden en heeft gezegd, ja, je begrijpt, ik vind het helemaal niks, want ik vind Ursula geweldig en we moeten eensgezind zijn en ik vind dat het solidair moet, maar ik kan niet anders, ik moet van mijn eigen partij. Zo gaan die dingen, Jaap.
Overigens, de liberalen, waar Macron dus dominant is in die familie, die hebben nog geen leider aangewezen voor die verkiezingen. Die spelen zelfs met het idee om een drietal aan te wijzen.
Drie spitsen?
Ja, dus nog eentje meer dan de Groenen, die traditioneel altijd een vrouw en een man hebben.
Maar de liberalen willen laten zien, wij kunnen gewoon nog meer groen dan de Groenen.
En daarbij wordt gedacht aan Valérie Ayer, dat is de fractievoorzitter in het Europees Parlement.
Maar die zit er net.
Aan Sandro Gozi, dat is een Italiaan die overigens op dit moment in het Europees Parlement zit via Frankrijk. En aan mevrouw Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
De grote opponent van Olaf Scholz binnen de coalitie als het gaat om de wapens voor Oekraïne.
Want zij wil snel en veel.
Veel, veel en alles.
Maar goed, dit is nog niet helemaal rond,
nee,
blijkbaar.
Nee, want nu wordt het leuk, Jaap. Je weet, ik hou van de ironie van de politieke geschiedenis. Het was dus Macron die door Ursula von der Leyen te steunen, in feite dat idee van die spitsenkandidaten een beetje de nek omdraaide. Dat is de reden waarom nu die liberalen het moeilijk doen met, ja, wij hebben dus nu geen spitsenkandidaat, want ja, dat hebben wij onklaar gemaakt. Maar ja, dan hebben we dus niemand die tegenover die Ursula von der Leyen als boegbeeld kan opereren. En nog leuker is, er is iemand, en die is uit de partij van Macron. En die is lid van de Europese Commissie, waarvan iedereen weet, die zou zo graag willen. Die heeft zelfs, zodra von der Leyen in Boekarest dus was op het schild geheven, een furieuze soort recensie gegeven van Ursula von der Leyen. Let op, dat is een lid van haar commissie. Van dat ze absoluut geen tweede termijn zou mogen krijgen. En wat hij daarmee deed, hij nam de mening daarmee over, of zelfs de argumenten van de Duitse liberale leider Christian Lindner van de FDP. En die zei hetzelfde als wat Otto Fricke, bij ons zei toen wij dus recent met hem spraken over Duitsland en over Europa. Die zei ook, ik waardeer Ursula zeer, hij is wat vriendelijker, Otto van natuur. Maar zij moet geen tweede termijn krijgen. Zijn eigen partijleider heeft dit herhaald in een groot interview, ook in het Financieel Dagblad. En nu zegt dus notabene de Franse eurocommissaris Thierry Breton, grande personalité, zoals de Fransen dat noemen, die zegt dat nu gewoon als collega van von der Leyen. En daarmee heeft zij in feite dus aangegeven, ik wil de liberale spitsenkandidaat worden.
En Thierry Breton was ook nog ernstig in de wiek geschoten, want de ChristenDemocraten en ook von der Leyen in haar speech benadrukte dat er een Europese commissaris voor Defensie moet komen. Nou, Breton zei, we hebben helemaal geen Defensiecommissaris nodig, want
die is er al.
Defensie gaat natuurlijk via de nationale landen en misschien ook via de NAVO, al zegt een Fransman dat niet al te snel. Bovendien speelde ook mee, Breton gaat over de industrie. En als je dan hebt over Defensie, dan heb je natuurlijk vooral ook over de Defensieindustrie in Europa.
Hij heeft zelfs al de voorbije maanden, want het is een enorme proactieve man, allerlei initiatieven genomen, juist op dit terrein. Dus hij heeft het idee dat die Ursula en die ChristenDemocraten zijn portefeuille aan het leeghalen zijn voor een nieuwe. Nog lastiger, zijn partijgenoot uit Nederland, Kajsa Ollongren, heeft Ursula von der Leyen zeer hartelijk bijgevallen. Dus de kans dat ook Rutte en de VVD het dus daarmee eens is, is dus groot. Ja, en dan wordt het voor Breton als man van Macron natuurlijk echt heel lastig.
Ja, en dan heb je nog de Sociaaldemocraten in Europa, PG. Ik citeerde al Diederik Samsom, afgelopen weekend geïnterviewd in de Volkskrant. Die zei, ja, waarschijnlijk wordt von der Leyen wel weer gewoon benoemd.
Nou, ze leggen zich er eigenlijk nu al bij neer, hè?
Maar hij zat wel een beetje te mokken over haar.
Ja.
Hij zei, ja, toen Timmermans er nog zat in de Europese Commissie, had zij gezonde tegenkracht. Maar zelf heeft ze een leercurve, vooral als het gaat om hoe je een groep van 27 commissarissen leidt, die zo plat is als Nederland. Hij hoopt dat ze nog bijleert, dat het nog een beetje Limburg wordt voor von der Leyen. En hij zei, ja, wat me tegenvalt is haar schaamteloze opportunisme waarmee ze nu het natuurbeleid bij het grof vuil zet. Dat is slecht voor het vertrouwen, slecht voor de natuur, voor het klimaat en uiteindelijk ook slecht voor de boeren.
Ik hoor hier toch vooral een wat gefrustreerde ambtenaar die bovendien dus impliciet ook nog zegt dat met het vertrek van Timmermans het tegenwicht weg is.
Hij was ambtenaar, hij is natuurlijk ook oud-leider van de Partij van de Arbeid in Nederland. En daar snijden we dan misschien wel aan dat met die Nicolas Schmid uit Luxemburg, ja, zij niet echt iemand hebben die tot de verbeelding spreekt.
Ik las in de Libération in Parijs, na de top van de sociaaldemocraten die Schmid dus op het schild hezen, dat zeiden van, het is, als je kijkt hoe de sociaaldemocraten 5 jaar geleden zich opstelden, toen was dat een geoliede machine. En die Timmermans, ja, die sprak wel zijn talen. Hè, dat, ze, daar stond iemand. En nu, het is een partij die geeft de bondskanselier, die heeft de zeer jonge en dynamische premier Sanchez van Spanje. En in Europa, ze zijn volkomen onzichtbaar. Dat was behoorlijk hard. En ik denk dus de frustratie van Samson zit hier ook wel een beetje in.
PG, de nadruk in dat Europese Volkspartijprogramma op defensie heeft natuurlijk ook te maken met wat Ursula von der Leyen in haar speech zei. We moeten geen duimbreed ruimte geven aan partijen als de PVV van Wilders in Europa. Want we mogen Poetin ook geen ruimte geven in Europa. En dat hangt met elkaar samen. Wat me daarbij opviel was dat Meloni in dat verband helemaal niet genoemd werd door von der Leyen. Die werd er keurig buiten dat rijtje van niet te vertrouwen Poetin-gezinden gehouden.
Ik zei in het begin al, Jaap, dat het voor dus een nette middenpartij een opmerkelijk polariserende opstelling was. Want in feite zei dus von der Leyen, wij gaan als ChristenDemocraten altijd in Europa de hand reiken naar iedereen. Naar de Sociaaldemocraten, naar de Groenen, de Liberalen. Maar één club niet. Iedere partij die in feite pro-Poetin is, anti-Oekraïne en ook tegen de rechtsstaat, en dan moet je natuurlijk aan Fidesz denken en PiS in Polen, die blijft wat ons betreft buiten de deur. Daarmee heeft ze natuurlijk ten eerste zijn campagnethema, waarbij ik dus zeg, let op hoezeer dit lijkt op de campagne van Joe Biden. Dat vind ik echt opvallend. Maar ze zet natuurlijk ook daarmee een ja, een soort menu voor die rechtse partijen.
Wil er is u een nog... voorwaarde om toe te treden tot onze club.
Dus die partijen die zeg maar, in hun eigen land heel recht zijn. Maar die zeggen in Europa willen wij toch wel samenwerken. En we zijn ook tegen Poetin. Die weten dus nu dat ze dan die partijen met wie zij samenwerken in bijvoorbeeld zo'n ECR. Die op de Poetinlijn zitten. Die moeten ze dus of afstoten of zelf door deze partijen gegijzeld zijn. Dus jij begrijpt, dit zet als het ware een soort document voor de neus van Meloni en bijvoorbeeld Bart de Wever in Vlaanderen. Van tekent u hiervoor of niet? Want als u dus zegt nee, ik wil mijn vrienden van de AfD of Wilders of zelfs Orbán of Salvini met wie ik regeer als Meloni niet helemaal in de steek laten. Dan zegt Ursula von der Leyen, de ChristenDemocraten, dus de grootste partij. Ja, dan komt u dus gewoon nergens binnen. Dit bespeelt die neiging onder die zeer rechtse groeperingen tot onderling kannibalisme, separatisme en sociaaldarwinisme. En daarmee speel je ze dus uit elkaar en laat je ze versplinteren.
Het zou dus wel eens zo kunnen zijn dat het idee wat nu heeft postgevat in de discussies over die Europese verkiezingen die eraan komen, het gevaar van de opkomst van radicaal rechts, dat dat in de praktijk straks in dat nieuwe Europees parlement wel eens zou kunnen meevallen.
Ja, of dat het heel anders wordt dan iedereen nu nog denkt. Zelfs bij de uitslagen van dus de partijen waarvan men nu denkt dat ze zo gaan winnen.
En dat het in ieder geval geen stevig blok of stevige blokken zijn.
Mij werd gezegd dat dus de Europese Volkspartij dit bewust zo doet. Met twee wapens in handen. Eén, ze zeiden mevrouw Meloni, die weet precies aan welke kant in Europa haar boterham wordt gesmeerd. Italië moet nog honderden miljarden vanuit die reddingsfondsen, daar moeten ze nog van alles mee doen. En iedereen weet wie in Italië daar de coördinatie van heeft. Dat is niet mevrouw Meloni, dat is Mario Draghi. Mario Draghi speelt achter de schermen voor president Mattarella en voor mevrouw Meloni nog een zeer dominante rol. En het is dus helemaal geen toeval dat mevrouw von der Leyen nou juist aan Draghi had gevraagd een lange termijn rapport te schrijven over de toekomst van de competitiveness van de Europese economie. Deze dingen hangen volstrekt samen. Dus Meloni loopt hier in feite aan de hand van Mario Draghi. En dus de christendemocratische president Sergio Mattarella. Dus dat is het ene wapen dat men in handen heeft. Het andere wapen wat men in handen heeft is dat men zegt, er zijn natuurlijk kleinere partijen zoals die N-VA in Vlaanderen. Oké, die zijn dan nationaal conservatief. Hè. Daar hebben we er meer van. Als die tekenen voor die lijn van von der Leyen, dan werd tegen mij gezegd, ach, dan is er altijd weer een achterdeurtje open voor hier en daar een thuisloze conservatief. Dus men wil als het ware die rechtse blokken die er nu zijn, versplinteren, tegen elkaar uitspelen en zeg maar niet al te erge, al te grote gekkies. Nou ja, geef die dan een stoeltje bij ons. Zoals de ChristenUnie en zelfs 50PLUS op een bepaald moment is beland in een kamertje bij de EVP.
Ja, en als straks vanuit bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten of de Liberalen tegen de ChristenDemocraten wordt gezegd, ja, jullie zitten nogal te flirten met mensen als Meloni, dan kunnen zij zeggen, ja, maar we hebben wel een brandmuur en de brandmuur is, waar sta je in de discussie, ja of nee, tegen Poetin?
En het is dus niet ondenkbaar dat dit uiteindelijk ertoe leidt dat dus op die rechterflank er nog een soort andere herschudding van partijen gaat plaatsvinden. Waarbij dan een groep rond Meloni feitelijk een beetje een rol gaat vervullen. Zoals ook de Groenen en de Liberalen als een wat kleinere club die wel constructief meedenkt met zowel de Sociaaldemocraten als de ChristenDemocraten. Wie hier natuurlijk een hele belangrijke rol speelt is natuurlijk de opvolger van Silvio Berlusconi, meneer Tajani, de oud-voorzitter van het Europees Parlement, nu minister van Buitenlandse Zaken van Italië en dus een iemand die dit hele spel helemaal doorziet.
PG, als we kijken naar de machtsverhoudingen in Europa, dan moeten we toch ook even kijken naar wat er op dit moment speelt in de NAVO. Daar moet een nieuwe secretaris-generaal worden aangewezen.
En dat lijkt helemaal niks te maken te hebben natuurlijk met de EP-verkiezingen.
Wij dachten in Nederland, nou ja, dat wordt Mark Rutte, want die wordt gesteund door Joe Biden en door de Duvelijnse oude moer wordt die gesteund. Maar inmiddels is de president van Roemenië ook naar voren gestapt, Klaus Johannes, en die zegt, ik wil ook graag in aanmerking komen voor die post. Nou kun je zeggen, oké, dat is de NAVO, dat staat buiten die hele Europese Unie-discussie. Maar je kunt ook denken, misschien is dit wel een manier voor de Oost-Europeanen en de Midden-Europeanen om te zeggen, wij zijn er ook nog. Wij willen in dit spel om de macht, om de postjes niet vergeten worden.
En die hebben een hele krachtige plus gekregen. En dat is natuurlijk de terugkeer van Donald Tusk als premier in Warschau. Want daarmee heeft de oostelijke flank van de EU een leider. En iemand waar ze ook trots op kunnen zijn. En iemand die natuurlijk ook die andere leiders in Europa, een Macron, een Scholz, mevrouw Meloni, ook gewoon met je en jij kan aanspreken. En dan zegt ze, ja meneer, goed meneer. Ja. Want Donald Tusk is natuurlijk iemand van statuur.
Iedereen kent hem.
Hij redt de democratie daar, vindt men. En dat is heel goed.
Ja, en hij is ook van die christendemocratische familie. En hij kan dus ook dat idee van, er moeten toch ook mensen van de oostkant van Europa een hoofdrol gaan spelen straks in die nieuwe machtsverdeling.
Dus hij heeft
kan die hartelijk steunen.
Dus hij heeft dus de volle steun daarbij van de Baltische landen, die sowieso nu met Polen enorm samen optrekken. Hij heeft de steun van ook landen als Finland, die ook vaak een beetje, die worden vaak wel, krijgen wel post omdat ze heel goed zijn met de financiën, maar toch het felst gevoel hebben, we zijn wel heel ver weg. Maar ook landen als Bulgarije, Kroatië en ook Roemenië. Roemenië is hier dus een hele belangrijke factor.
Ja.
Net als Polen, want Roemenië is een groot land, grenst aan Moldavië en aan Oekraïne. Er zijn zelfs op Roemeens grondgebied ook al drones geland, om het maar even zo te zeggen, die eigenlijk voor Oekraïne bedoeld waren. En daar komt bij dat de persoonlijkheid van president Iohannis ook een factor is. Dat is letterlijk en figuurlijk een grote man. Daar staat iemand. En hij is aan het eind van zijn tweede termijn. Dus hij is ook beschikbaar. Dus als nou de Oost-Europese landen zeggen, wij willen heel goed laten voelen, wij hebben niet alleen wat te vertellen, maar we hebben ook uitstekende mensen. Zeker ook de Baltische landen. Daarvan zegt mij bijvoorbeeld zo'n meneer Landsbergis, een jonge minister van Buitenlandse Zaken, die zou toch gewoon de Europese minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden. Helaas ook een christendemocraat weer. Net als Iohannis. En de effect is natuurlijk dat ze door dus Iohannis naar voren te schuiven voor de NAVO, in feite dus zeggen, als wij niet serieus genomen worden bij zeer goede mensen die wij naar voren worden geschoven, dan hebben jullie een probleem, niet wij.
Ja, dan noem je zoiets, PG. Je hebt een soort van Europese minister van Buitenlandse Zaken. Dat is nu de Spanjaard Josep Borrell. En je hebt natuurlijk ook nog de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders. En dat is de Belg Charles Michel.
Ja, dus deze posten die zijn dus ook allemaal in beeld.
En daar zou dan bijvoorbeeld zo'n Oost-Europeaan wel eens aanspraak op kunnen maken.
Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Dat zou zomaar eens kunnen. Het lastige voor die Europese landen, want ik zei, het is altijd heel gelaagd, hè, is dat zij nou natuurlijk het meest last hebben van het duo Orbán-Fico van Slowakije. Want dat zijn dus twee regeringsleiders, die zijn gewoon van Poetin. Terwijl als zij natuurlijk nu echt met z'n allen, hè, zeg maar van Finland tot en met Bulgarije, langs die grens, als al die landen met elkaar zouden optrekken, dan zouden ze natuurlijk een enorme politieke, noem het maar ook moreel, gezag hebben. Het was altijd heel slecht voor hen dat ze nu met PiS in Polen en Orbán er twee hadden. Nou, dat is weg. Maar ja, nu heeft Orbán toch nog één vriendje over. Dat is die Fico. En daarmee is dus de eensgezindheid van die landen een probleem. En daarom is het dus slim dat ze naast Tusk nu met Klaus Johannis nog zo'n tweede, ik zeg maar, staatsman naar voren hebben geschoven om hun argumenten kracht bij te zetten.
PG, een belangrijke reden om deze aflevering nu aan die Europese parlementsverkiezingen te besteden was dat congres van de Europese Volkspartij waar von der Leyen op het schild gehesen werd.
En meteen daarvoor nog ook dat van de Sociaaldemocraten, dus het is nu echt volgaande.
Maar kan von der Leyen eigenlijk wel naar de Europese Commissie na de parlementsverkiezingen? Want je moet door de nationale lidstaat worden gestuurd en haar lidstaat is natuurlijk Duitsland. Daar zitten drie partijen in de regering waarvan zij geen lid is.
Nee.
Sterker nog, in het regeerakkoord, het coalitieakkoord van de SPD, de Groenen en de FDP, is afgesproken dat de Groenen een kandidaat naar de Europese Commissie zullen sturen.
En wij hoorden dus al zowel Otto Frieke als Christian Lindner zeggen, bij alle waardering hoor, voor Ursula, maar geen tweede termijn.
Dus zij houden vast aan dat regeerakkoord, maar doet Duitsland dat uiteindelijk als land ook?
En daar komt nog bij, Jaap, er is natuurlijk een hele duidelijke kandidaat voor die post. En dat is Annalena Baerbock. Dat was de kanselkandidaat van de Groenen.
Ja, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.
En die heeft ze een uitstekende indruk gemaakt als minister van Buitenlandse Zaken.
Ja, zij heeft ferm gestaan voor Oekraïne. Is ook als een van de eerste en daar nog veelvuldig naartoe gegaan.
Ze durft zelfs, wanneer dat nodig is, en dat is vaak, Olaf Scholz te prikken. Ja. Te kritiseren en dus, op te jagen.
Dus ligt het voor de hand dat Duitsland haar afvaardigt naar de Europese Commissie.
Ja, en Scholz denkt dan ben ik van eraf. En de Groenen hebben dan een probleem opgelost. Namelijk, wie wordt dan volgend jaar de kanselkandidaat? Moet dat dan weer Baerbock worden? Het was niet een heel groot succes als men had gehoopt. En ja, de grote man van de Groenen is natuurlijk vice-kanselier Robert Habeck. Het is win-win voor iedereen. En Jaap, het gaat toch niet gebeuren. Want ik heb uit buitengewoon goede bron in Brussel gehoord dat de zaak al is beslecht. En namelijk heel klassiek. Jij weet hoe het ook vroeger ging. Als Helmut Kohl met Mitterrand over dit soort benoemingen sprak, dan keken ze naar links en was uiteindelijk, zei de kanselier altijd, de president, u heeft het uiteindelijke woord. Toen Jan-Peter Balkenende kandidaat was als eerste president van de Europese Raad.
Iets wat Jan-Peter Balkenende zelf altijd ontkend heeft.
Zeker. Toen heeft mevrouw Merkel uiteindelijk tegen president Sarkozy gezegd, we volgen als Duitsland uiteindelijk dan jouw lijn. Men besprak het dan en dan werden verschillende kandidaten gewogen. Als de Franse president zei, ik heb toch een voorkeur voor die, dan was de traditie dat de Duitse kanselier zei, dan volg ik de president.
En is dat dan ook vanuit het idee van uit Duitsland, wij Duitsers hebben toch andere ijzers in het vuur, bijvoorbeeld onze sterke economie?
Precies. Je moet ook een beetje de gloire de la nation, Frankrijk wil toch een beetje Europa leiden. Nou, dat op die manier. En dat is natuurlijk 5 jaar geleden ook gebeurd.
Ja, maar toen heeft Macron natuurlijk een soort compromis ook met zichzelf gesloten, want hij heeft een Duitse mevrouw von der Leyen aangewezen.
En ik begrijp dat hij heeft duidelijk gemaakt dat als zij nu niet zichzelf zal opvolgen, dan ook impliciet die keus van hem de vorige keer eigenlijk, ja, als het ware bekritiseerd werd. Dus Macron heeft gezegd, ik wil dat Ursula von der Leyen een tweede termijn krijgt.
En het zou natuurlijk ook best wel ingewikkeld zijn. Baerbock zal niet snel, als zij door Duitsland werd afgevaardigd, de president van de commissie worden. Want daarvoor hebben de Groenen in Europa te weinig kracht.
En het schijnt zo te zijn dat Olaf Scholz dus de klassieke, ik zal maar zeggen, Adenauer, Kohl, Merkel-lijn heeft gevolgd. Heeft gezegd, als dat zo is, dan volgt Duitsland de Franse president. Dus Scholz heeft al ingestemd met een tweede termijn van Ursula von der Leyen. Dan krijgt hij dus in zijn eigen coalitie, met die Groenen en de FDP, die dus heel duidelijk andere plannen hebben, nog een harde dobber. Wat hier speelt is natuurlijk, waar wij het al vaker over hebben gehad, dat het gewoon helemaal niet goed gaat tussen het Élysée en het kanselambt. En Olaf Scholz zal wel gedacht hebben, ik heb al zoveel andere conflictpunten en gedoe met Frankrijk. Terwijl de Frans-Duitse as Europa vooruit zou moeten brengen. Als ik dit punt kan wegtikken door te zeggen, oké, Emmanuel, jij krijgt en jij houdt jouw Ursula, dan hebben we als Duitsers tenslotte wel de president van de commissie. En die krijgen we van een ander. Wie ben ik om dan te klagen?
PG, de permanent voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders, Charles Michel, die wordt niet opgevolgd door Charles Michel. Ze zijn ook niet zo tevreden over hem als ze over zijn voorganger Donald Tusk waren. Dus daar zit ook een vacature.
En een heel belangrijke. Als we dus zien dat Europa op allerlei grote thema's, waar dus die campagne ook over gaat, klimaat, democratie, waarden, rechtsstaat, defensie als nieuw thema, dan heb je dus iemand nodig die die regeringsleiders zo nodig ook krachtig kan toespreken, maar ook heel goed kan polderen en een soort wijgevoel in Europa ook kan aanmoedigen. En dat zijn dus allemaal dingen waarvan men heeft gezegd voorbij 5 jaar. Allemaal dingen die Charles Michel gewoon niet goed kan. Dus daar moet iemand anders komen.
Ik hoor nog niet veel namen daarvoor.
Dat is heel opvallend. En hier speelt natuurlijk ook weer het punt waar we het net over hadden. Oost-Europa dat erkenning wil. Wij zijn er ook. En hier speelt lastig die partijpolitieke familiedingen. Want stel nou, Mark Rutte gaat wel naar de NAVO. Dan zou natuurlijk Klaus Johannes een uitstekende president van de Europese Raad kunnen zijn. He, staatsman, 2 perioden staatshoofd geweest van het buurland van Moldova en Oekraïne. Wat wil je nog meer? Maar ja, hij is een christendemocraat. Net als Ursula von der Leyen. Ja, en de door iedereen onmiddellijk geroemde en als kandidaat graag geziene minister van Buitenlandse Zaken voor Europa. Dus op die post van Borrell. Is of Lans Berkies uit Litouwen of Radek Sikorski uit Polen. Maar ja, ook alle twee. Allemaal christendemocraten. Dus ja, ik zal maar zeggen, de rijkdom en de diversiteit van die EVP zit als het ware Europa op een rare manier een beetje in de weg.
Ja, PG, ik begrijp dat jouw bronnen met heel veel plezier in Boekarest zijn geweest afgelopen week op dat grote EVP-congres.
En jij noteert terecht dat je eigenlijk van andere partijen niet veel hoort nog. Dus dat wordt nog lastig. En ja, Jaap, als je nou nadenkt wat voor soort eigenschappen dus die opvolger van Michel zou moeten hebben. Een zwaargewicht. Iemand die die club bij elkaar brengt. Die ze allemaal goed kent. Die ook een goed verhaal kan houden over waar Europa voor staat. En een beetje handig oliemannetje is. Een beetje handig kan polderen. Dan denk jij misschien toch een andere liberaal uit de Benelux.
Dus misschien hangt een beetje van de besluitvorming binnen de NAVO af. Krijgen we dan toch nog Mark Rutte in Europa?
Het is misschien gek, maar als je kijkt naar de vereiste kwaliteiten en uitstraling, zou eigenlijk het duo Johannes-Rutte in Brussel op de omgekeerde posten moeten komen. Dus Johannes naar de NAVO, wat een enorm dreun op de neus van Poetin zou zijn. En dan Rutte bij de Europese Raad. Maar ja, jij weet wat Rutte daarvan zegt. Dan ben ik op dinsdagochtend klaar met mijn werk.
Ja, dus mocht het spel zo lopen dat Rutte daar toch weer voor naar voren wordt geschoven, dan zal dat citaat van Rutte hem wel worden nagedragen.
Maar ja, dat was bij de NAVO ook. Want daarvan zei hij, ja, maar sinds de oorlog in Oekraïne is de NAVO niet meer brain dead, hè, zoals Macron zei. En het is nu zo belangrijk dat ik het toch maar wel wil. Je zal zien dat Mark Rutte in zijn eindeloze lenigheid een dergelijk argument ook voor de Europese Raad zal kunnen melden.
Hallo, ik ben Claudia de Breij. Ik ben een vaste luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En daarom ben ik ook vriend van de show geworden. Sindsdien is mijn leven aanzienlijk verbeterd. Dus wil jij dat ook? En wil je Jaap en PG echt helpen met het maken van nog meer zulke goede afleveringen? Ga dan nu naar vriendvandeshow.nl/bb. Doe het niet straks, doe het nu.
PG, we gaan naar het einde van deze aflevering. Als we even naar Nederland kijken, daar zijn de meeste partijen inmiddels voorzien van een lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Ik noem een paar namen: Bas Eickhout bij GroenLinks, Partij van de Arbeid, Malik Asmani bij de VVD, Tom Berendsen voor het CDA, Gerben-Jan Gerbrandy bij D66.
Ralf Dekker bij Forum.
Reinier van Lanschot opnieuw, maar toen haalde hij geen zetel voor Volt. En heel opmerkelijk, PG, een aantal dagen geleden werd bekend dat Dirk Gotink de lijsttrekker wordt voor Nieuw Sociaal Contract. En daar stond ik wel even van te kijken, want ik ken Dirk Gotink vrij goed. Want elke keer als ik in Brussel of in Straatsburg iets wil weten over de Christendemocraten, of als ik bijvoorbeeld iets wil weten over Manfred Weber, hij is ook een paar keer bij ons te gast geweest in Betrouwbare Bronnen, dan ging ik naar Dirk Gotink, want die was de afgelopen jaren ook de woordvoerder van Manfred Weber. De leider dus, de grote leider van de Christendemocraten in Europa. En die gaat dus nu lijsttrekker worden van Nieuw Sociaal Contract, de partij van Pieter Omtzigt.
Jaap, dat is zeker opmerkelijk. Dat is zeker opmerkelijk. Jij kent Dirk Gotink. Ik ken hem, denk ik, zeker zo lang als jij. En heb hem altijd zeer gewaardeerd. En dus dit is een heel opmerkelijke transfer.
Ik had het al even over BBB, die misschien bij de EVP komt. Nieuw sociaal contract die er waarschijnlijk ook bij komt. En dan denken ze waarschijnlijk vanuit de top. Nou ja, mooi dat dat een beetje gespreid wordt. En dat er bij een van die nieuwe deelnemers een zeer ervaren Dirk Groting zit.
Ik heb begrepen dat het heel anders is gegaan, Jaap. Dit is een kwestie binnen nieuw sociaal contract geweest. Pieter Omtzigt had namelijk heel iemand anders op het oog. En die is geblokkeerd door het partijbestuur.
Wie dan?
Dirk-Jan Omtzigt.
Zijn broer?
Ja, twee keer al gast in Betrouwbare Bronnen als expert van de VN. Op het gebied van lange termijn beleid. Ook ten aanzien van natuurrampen en dergelijke.
Ja, een hele goede man.
Ja, briljant.
Zou ook voor Europa een hele goede zijn, denk ik.
Ja.
Maar die werd dus door zijn broer, door Pieter Omtzigt, binnen NSC naar voren geschoven voor Europa. Dus dan had je nog een lijst Omtzigt. Ja. Naast de nationale.
En ik heb begrepen dat het partijbestuur van NSC dat heeft gevetoed.
Dus er is opstand uitgebroken tegen Pieter Omtzigt.
Nou ja, of het een opstand is, weet ik niet. Maar het bestuur heeft gezegd, dat gaan we dus niet doen. En toen is binnen enkele dagen met de man met wie men in gesprek was, op missieve van Manfred Weber over, zou NSC en onder welke voorwaarden dan kunnen gaan horen, pas na de verkiezingen, bij bijvoorbeeld de Europese Volkspartij. Ja, dat was Dirk Groting, want een Nederlander. En die kende natuurlijk Pieter Omtzigt ook uit het CDA. En ja, op een of andere manier is men op het idee gekomen om hem dan maar te vragen. Dat was dus een totale verrassing. Want Groting was bijvoorbeeld nog zelf, als de rechterhand van Weber, zeer actief en ook enthousiast tijdens dat congres in Boekarest. Dus dat is daarna pas gebeurd.
Dus dit moet voor het CDA, waar Dirk Groting bij hoorde, wel als een klap ervaren zijn.
Men is in het CDA hier om alle redenen, ook zelfs in menselijke sfeer, zeer ongelukkig over, omdat men Dirk Groting altijd heel erg heeft gewaardeerd. Maar het geeft ook wel iets aan dat er binnen NSC ook allerlei dingen gaande zijn waarvan je denkt, nou.
En Groting is trouwens niet de enige die uit het CDA komt bij een nieuwe partij. Ook bij BBB is een CDA-lijsttrekker geworden. Dat is Sander Smit.
Ja, die was vele jaren de assistent in het Europees Parlement van Annie Schreyer-Pierik, Boeren Annie. En ja, die komt nu, want ze is nu in de 70 niet meer terug. En dus hij was een beetje thuisloos, zal ik maar zeggen. En bij hem gold eigenlijk het omgekeerde voor wat voor Dirk Groting gold. Hij stond niet erg goed bekend als collega en als assistent. Men was niet erg dol op hem. Dus die wist dat hij in het CDA gewoon geen verder perspectief meer had.
Maar hier komen we een beetje op het terrein, PG, van roddel en achterklap. En daar hebben we de vorige keer al een hele lange aflevering aan besteed.
Dus dan houden we het hier maar bij, Jaap.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 407. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En als je ons permanent gaat steunen, dan word je echt vriend van de show. Maar we zijn ook altijd blij met losse donaties.
U bent zeer welkom.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.